Wel, Heer, wat is het goed om inderdaad zoals gemeente samen te komen. Een heerlijke tijd apart gezet, Heer. Voor u, door u, op u gericht, Heer. Heer, we zijn in een andere omgeving en Heer, dan merken we al, we zijn uit ons ritme. Vaste elementen missen wij. Ons vast patroon missen wij. Onze vaste plaats missen wij. Heer, we zijn eigenlijk geprogrammeerd in die zin, Heer, dat u ook die genade gegeven heeft dat wij leven met een bepaalde routine. Een bepaalde cadans, een bepaalde gewoonten waar we niet over na hoeven te denken. Of Heer, dat wij inderdaad patronen in ons leven hebben, Heer, die niet eens meer bewust gaan, maar onbewust, die we gewoon kunnen doen. Heer, en als we daarbij nadenken, dan kunnen we ook zeggen, Heer, dat in de jaren dat wij ons op u richten, Heer Jezus, dat wij steeds verder door uw geest geleid worden en gevormd worden naar uw beeld, Heer Jezus. Dat het onze natuur en ons wezen zo gevormd wordt, dat daar patronen uit ontstaan, Heer, zo, die zo normaal zijn, die zo gewoon zijn. Op zondagochtend, wat gaan we doen? Dat is niet meer een vraag, Heer. Ons verlangen is om, als de mogelijkheid daartoe is, om naar een dienst te gaan, om een samenkomst te bezoeken. Om samen te komen, Heer, met uw kinderen. Om onder uw woord te zitten, om gevoed te worden. Om te weten dat wij een Vader hebben die in de hemel is, die ons lief heeft. En daar willen we ook vandaag weer bij stilstaan, Heer. Bij uw liefde die u voor de grondlegging van de wereld op ons gezet heeft. Heer, dat wij ook vervuld mogen geraken. Met wat u allemaal in ons, voor ons, gedaan heeft. En Heer, dit keer zullen wij ook meer stilstaan bij het grote contrast, Heer, wat u aangelegd heeft van ver voor de grondlegging van de wereld, Heer. Het contrast in ons als gelovigen ten opzichte van de ongelovigen. Zij die hier beneden zich bezighouden, Heer, om een marathon te lopen en wij hierboven. Het is niet alleen een locatieverschil, Heer, er is een onmetelijk verschil. Dat verschil is gemaakt door uw genade, Heer. U die uw liefde op ons gezet heeft. En mogen wij ons antwoord ook geven op die liefde, Heer. Mogen wij uw liefde beantwoorden door te zeggen, wij hebben uw lief, Heer. En mogen onze liefde ook werkelijk groeien, Heer. Dat inderdaad ook wij in gehoorzaamheid wandelen. Heer, is een term die we niet zo graag gebruiken. We spreken er ook vaak over gelijkvormig worden aan uw beeld. Heiliging. Maar Heer, daarin ligt ook een stuk gehoorzaamheid. Wilt u zo ons meenemen om te leven overeenkomstig de roeping waarmee we geroepen zijn? Heer, en dan weten we dat zelfs dat genade is. Het is niet alleen, Heer, dat wij door genade verlost zijn. We worden ook door genade verlost en uiteindelijk zal onze verlossing volmaakt zijn door genade, uit genade. En dan zullen wij, als we bij u zijn, Heer, onze kronen voor u werpen, u bejubelen voor uw liefde in actie, die te zien is in de genade van de Heer Jezus Christus. Vader, in zijn naam bidden wij, mag dit een tijd zijn die gezegend mag zijn. Voor u en door u, in Jezus' naam. Amen. Wilt u meegaan in hoofdstuk 4 van Efeze? En vandaag zal ik alleen stilstaan bij vers 20. En ik heb er ook boven gezet deel 1, want het zal nog langer zijn, maar vandaag ga ik inderdaad stilstaan bij het contrast. En vandaag is het deel 1 van het wezen en het werk van de gelovigen. Vandaag vers 20. Maar laten we vers 20 tot en met 24 lezen. Dat is de volgende paragraaf waar we ook weer bij stil zullen staan. En dit gaat over het geloof, of over de gelovigen. Ik heb het erboven geschreven, voor de vertaling dus even, het wezen en werk van de gelovigen. Vers 20. En ik lees vandaag uit de HSV. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere wandel, de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover de schriftlezing. En wat ik al zei, vandaag alleen vers 20. En de afgelopen weken nog even voor een korte herhaling, hebben wij stilgestaan bij de ongelovigen. Met name de laatste preek, 2 weken geleden, hebben we als het ware achter de schermen kunnen kijken van wat de ware aard en wat het ware wezen van een ongelovige is. En toen heb ik ook gezegd, de ware aard en de ware natuur van de gelovige is pas te zien als Gods genade volledig weggetrokken is. Als alle rem weg is. En feitelijk is dat het dus wij meegenomen werden door Paulus dan de rand in de afgrond van de hel om daar te kijken. Want daar zien we pas werkelijk waar de mens toe in staat is. Wat er werkelijk in de mens zit. En daar zal het ook pas werkelijk te zien zijn. En zal het er volkomen uitkomen. De ware aard van de ongelovigen zien we nu niet. Zien we nu niet om ons heen. Maar vandaag gaat Paulus naar het contrast. En de Bijbel staat vol met contrasten. Gods koninkrijk en Satans rijk. God en Satan. Licht en duisternis. Hemel, hel. God verheerlijken en jezelf verheerlijken. Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Het zijn allemaal contrasten die we terugvinden in de Bijbel. En die zijn werkelijk en waarachtig. En die zijn ook extreem. Het zijn de extremen die ik hier net noemde als zijnde van dat zijn de contrasten die we zien. Maar vandaag, waar we nu bij stil gaan staan, is een contrast tussen gelovigen en ongelovigen. Gelovigen en ongelovigen. En als ik daar zo eens bij nadacht, dan lijkt het mij dat de contrasten die ik net noemde over God en Satan, hemel, hel, Gods koninkrijk en Satans rijk, voor ons helderder zijn en duidelijker als licht en duisternis, als dat wij, als wanneer we gaan spreken over gelovigen en ongelovigen, dan wordt het contrast al kleiner in ons denken en ons beleven. Maar vandaag zullen we ook zien dat er een onpeilbare diepe kloof is tussen gelovigen aan de ene kant en ongelovigen aan de andere kant. Ze hebben raakvlakken met elkaar. Dat is tenminste onze interpretatie. Wel, wij zondigen en zij zondigen. Zij zijn geschapen naar Gods beeld en wij zijn geschapen naar Gods beeld. Maar Paulus neemt ons vandaag mee en laat ons zien dat er een enorm contrast is. En dat wil ik wat verder uitbouwen met de punten die eronder staan. Maar als eerste het contrast. En voor degene die een NBG-versie nog van zijn Bijbel heeft, en u heeft hem mij vorige week horen lezen, of 2 weken geleden, toen ik de overgang maakte naar dit vers, dan staat er bij de NBG, maar gij geheel anders. En dat staat niet in de HSV. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de NBG-vertalers hier niet zozeer een letterlijke vertaling geven van de Griekse tekst. Dat vinden we relatief gezien in de HSV. De HSV die inderdaad zegt, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Maar wat de NBG poogt te doen, is eigenlijk het extreme contrast neer te zetten. Want de zin begint namelijk met u. Gij, jullie. Dat is waar Paulus dus mee begint. Jullie. Hij begint met een enorm contrast aan te leggen. Eigenlijk zegt hij zoiets van, u echter, of jullie daarentegen. En dat is wel eens moeilijk om te vertalen, om het niet uit te gaan leggen. Ja? Dus de vertalers zaten daar inderdaad, voor een deel zitten ze daar met moeite, kunnen ze het omschrijven wat het contrast is. Maar de HNBG doet daar een poging naar, door te zeggen, maar gij geheel anders. En waar Paulus eigenlijk heen gaat, is de grote verschillen tussen gelovigen en ongelovigen naast elkaar zetten. Ze staan haaks op elkaar. Ze hebben feitelijk niets met elkaar van doen. Zo sterk is het contrast wat Paulus hier ongeveer neerzet. Het zijn werkelijk contrasten in de Bijbel. En ik denk dat het goed is om dit wat verder uit te bouwen voor onszelf. Want wij hebben eerder de neiging om de contrasten tussen gelovigen en ongelovigen te minimaliseren. Om ze eerder naast elkaar te zetten. Maar als het vanuit het punt van Paulus bekijkt, wat hij hier neerzet, dan legt hij zo'n enorm contrast aan in die eerste paar woorden. Maar gij geheel anders. In de HSV is het gewoon niet te vatten, maar u hebt Christus leren kennen. Het lijkt alsof het eenvoudig wordt neergelegd. Maar nogmaals, Paulus legt een enorm contrast neer. Een gelovige heeft heel andere wensen, heel andere doelen, heel andere van motivatie, een heel ander denkpatroon en een heel andere beleving. En daar zullen we nog heen gaan in de komende weken. En wat Paulus gaat doen, wil ik eigenlijk nog eens verduidelijken vanuit de schrift hoe groot de kloof is tussen een gelovige en een ongelovige. Gaat u eens mee naar hoofdstuk 1 van Efeze. Want ik wil u gewoon eens door een volgorde van de verlossing heen lopen en een aantal facetten aan het begin van de verlossing gewoon heel kort voor ons neer te zetten. Want wij hebben dat contrast niet aangelegd, God heeft dat contrast aangelegd. En dat is ook waar Paulus eigenlijk in zijn hele brief heeft opgebouwd. Het is niet zozeer dat het punt wat hij hier maakt is zo van, maar jullie moeten het contrast uitmaken. Nee, dit contrast heeft God al lang gedaan voor de grondlegging van de wereld. En ik heb er ook neergezet, God verkoos ons. God heeft dit contrast aangelegd. Voordat er ook nog maar iets geschapen was, voordat er ook nog maar één ding bestond, stond het al vast dat God mensen zou verlossen. En ik wil niet gaan helemaal in de geschiedenis om, en dat bedoel ik in de eeuwigheid, ja, om het raadsbesluit van God te ontrafelen. Waar grote vraagtekens bij zitten natuurlijk, of dingen die hij niet bekendgemaakt heeft. Maar duidelijk is dat God is een raadsbesluit, hij heeft vastgelegd dat hij verlossen zou en ook wie hij verlossen zou. Dat heeft God van tevoren bepaald. Lees maar mee in Efeze hoofdstuk 1 vers 4. Omdat hij, en dat is God de Vader, ons voor de grondlegging van de wereld, voordat er ook nog maar iets geschapen was, in hem, en dat is Christus, uitverkoren heeft. Nou, hier hebben wij 3 jaar geleden ongeveer lang bij stilgestaan, de uitverkiezende genade van God. Maar dit is wat eigenlijk het contrast maakt. God die voor de grondlegging van de wereld, in zijn raadsbesluit toen er nog niks was, in zijn raadsbesluit een hoofdstuk heeft ingevoegd. Door te zeggen van, dat is verlossing, mijn zoon is verlosser. En die mensen ga ik verlossen. Die verkies ik in mijn zoon. Als geschenk, als bruidsgeschenk, zoals Johannes hoofdstuk 5 dat zegt, geef ik dat aan mijn zoon. Dus God maakte die moedwillige keuze om sommigen te verlossen. Hij verkoos ten eeuwige leven. Hij verkoos ons om op zijn zoon te gaan lijken. Ik lees ook nog 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 4. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Zie, en dat is een contrast, mensen, die we goed moeten gaan begrijpen. God verkoos ons. En dat is een enorm contrast ten opzichte van ongelovigen, die hij niet verkoos, die hij niet voorbestemde om gelijkvormig te worden aan zijn zoon. Zijn genade ging er als het ware overheen. Gods keus maakt het verschil tussen gelovigen en ongelovigen. En dat is het start van de enorme kloof die God zelf aanlegde tussen gelovigen en ongelovigen. Maar uitverkiezing is niks als het ook niet in de praktijk zichtbaar wordt. Ga dus mee naar Matteüs hoofdstuk 22 vers 14 als eerste. Want God riep ons. God riep ons. En dat maakt alleen maar het contrast nog duidelijker. Gods uitverkiezing moest ook effectief worden. De keuze die God gemaakt had van voor de grondlegging van de wereld moest omgezet worden in realiteit en praktijk. En we hebben hier te maken met 2 dingen. We hebben een uitwendige roep die naar iedereen uitgaat. En dat lezen we bijvoorbeeld in Matteüs 22 vers 14. En dit is dat verhaal waar Jezus een parabel vertelt en zegt van kijk, er is een koning en die wil voor zijn zoon een groot feest, een bruiloftsfeest aanleggen. En alle gasten worden genodigd. En wat lezen we dan in vers 3? Ze zijn uitgenodigd, maar ze wilden niet komen. In vers 5 staat dat ze sloegen er geen acht op. En dan zegt hij, ga naar alle kruispunten en nodig ze uit. Iedereen. En wat lezen we dan in 22 vers 14? Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. En dit is de algemene uitnodiging. Dit is een uitnodiging naar iedereen om tot berouw en inkeer te komen, om uitgenodigd te worden bij het Lam, bij de Zoon. Maar niet iedereen komt. De uitnodiging is voor iedereen. En dit is de uitwendige roep. Velen zijn uitgenodigd, maar weinig gaan in op de invitatie. Weinig komen. Dit is een algemene uitnodiging van het evangelie. Maar het contrast, dan ga dus naar Romeinen 8 vers 30, een vers dat zeer bekend is. Daar vinden we namelijk de daadkrachtige roep van God. Dit is waar God zijn kinderen als het ware sommeert. Waarin er een onweerstaanbare roep in het hart van de gelovigen komt. Wel, hij is op dat moment nog niet gelovig, laat ik het zo zeggen. Maar dat God inderdaad zijn uitverkorene roept met een innerlijke roep. Hij trekt hem naar zichzelf toe, Romeinen 8 vers 30. En hier zien we dat die twee zo mooi bij elkaar komen. En hen die hij er tevoren toe bestemd heeft, heeft hij, wat staat er, geroepen. En dit is niet de algemene uitroep. Dit is een daadkrachtige, innerlijke roep van de Heilige Geest in het hart van de uitverkorenen. Dit is een specifieke sommeren. Kom, zoals de Heer Jezus zijn discipelen of zijn apostelen sommeerden om te komen. Dat was niet een uitnodiging van willen jullie de 12 apostelen misschien wel 3 jaar met mij optrekken? Dit was een sommeren, kom. En ze kwamen. Zie, dit veroorzaakt het grote verschil, mensen. Dit veroorzaakt een kolossaal verschil. Tussen een gelovige en een ongelovige. Een gelovige heeft een innerlijke, onweerstaanbare roep van de Heer in zijn hart ontvangen. U bent een Romein, hè? 1 boek verder, 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 9. Kunt u het nog een keer lezen? Het was het innerlijke roepstem om tot Christus te komen en de Heer gaf zijn genade zodat wij kwamen. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 9. God is getrouw, dat hebben we vanochtend gezongen. Door wie u geroepen bent, tot wat? Tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Zie, de Heer roept ons tot gemeenschap met zijn Zoon. En we zijn gekomen. Dit is een kolossaal contrast, mensen. We zijn niet alleen uitverkoren, we zijn ook effectief geroepen. Maar er is meer, we zijn levend gemaakt. We zijn levend gemaakt. En u voelt dat ik rustig, spoedig doorheen rol. We zijn levend gemaakt. We waren dood in onze zonde, ongelovig in ons diepste wezen. God verkoos ons, sommeerde ons en maakt ons levend. Maakte ons levend. U mag eens gaan naar 1 Petrus 1 vers 23. En dit is wederom een enorm contrast tussen gelovigen en ongelovigen. De gelovige is levend gemaakt door God, een ongelovige niet. Geestelijk heeft een nieuw hart gekregen, de ongelovige niet. 1 Petrus 1 vers 23, en Jacobus ligt daar vlakbij. U die opnieuw geboren bent. Opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hier staat ook niet alleen bij dat we tot leven zijn gekomen, maar ook hoe. Door het woord van God. Waarmee hij ons sommeerde om tot zijn Zoon te komen. Dit is hoe de Heer inderdaad zijn kinderen en zijn kinderen die hij van voor de grondlegging heeft uitgekozen, sommeert. En dat is door zijn woord. Jacobus 1 vers 18 geeft het eigenlijk heel mooi weer. Ook vooral de HSV heeft hier een hele mooie term gebruikt. Overeenkomstig zijn wil, staat daar. Ik zal even wachten, Jacobus 1 vers 18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Zijn wij geboren? Het kwam voort uit Gods wil dat wij inderdaad tot leven kwamen. Wat hij had ons uitverkoren, dat had hij bepaald. En we zijn gebaard, geboren doen worden door het woord van de waarheid. Zie, dit is een levensgroot contrast tussen gelovigen en ongelovigen. Als je het van deze perspectief kijkt, God heeft ons apart gezet. Hij sommeert ons, hij maakt ons levend. Wat vloeit daaruit voort? We zijn levend geworden. Daar volgt een radicale verandering. Er komt een compleet nieuw stel verlangens. We krijgen een nieuwe kijk op de wereld en op onszelf. We krijgen een nieuwe kijk op anderen en op de omgeving om ons heen. We krijgen nieuwe gedachten die ons hart vervullen. Er komt een nieuwe vrede in ons. Een nieuwe vreugde. Ja? Waar de wereld verlangt en de ongelovigen naar verlangt, daar krijgen wij een afkeer van. Dat is ook wat we zien in ons volgende punt. God geeft ook bekering. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 9. En voordat we dat gaan lezen, bekering. Waar we als ongelovigen ons in verlustigden. Wat we graag deden. Daar krijgen we nu een afkeer van. Daar begint het dan mee. Een afkeer, een innerlijke aversie. Iets wat we altijd fijn vonden, vinden we dan niet meer fijn. We wenden ons ervan af, we verlaten het oude leven, we bekeren ons van onze zonde. We maken een 180 graden omwenteling. We draaien letterlijk, dat is ons zondige leven, wij wenden ons daarvan af om daar inderdaad vandaan te gaan. We wandelen bij onze zonde vandaan. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. Dit is Paulus die daar geweest is in de gemeente van Thessalonicenzen. En eigenlijk zegt van, we werden met open armen bij jullie ontvangen. Maar dan schrijft hij ook dit. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende waarachtige God te dienen. Wij hebben ons bekeerd. Dat is waar de Heer Jezus voor kwam, was het niet? Hij kwam niet om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaren. Rechtvaardigen hoeven zich niet te bekeren, want die hebben geen zonden. Die kunnen zich nergens van afwenden. Dit zei de Heer in Lucas 5, 32. Ik zei het net al, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen tot bekering. Maar zondaren. En dit is wel een punt waar we natuurlijk voor onszelf twee facetten van bekering hebben. We hebben de eerste bekering, dat wij van onze zonden weg afwenden en ons, en dat is het volgende punt natuurlijk, in geloof naar Christus gaan. Dat is een eenmalige bekering tot behoud. Maar dit is een patroon van ons leven. Hè? Er is nog continu dat wij zonde zien en ons daarvan afwenden. En de Heer in zijn genade laat het steeds verder zien. En meer op andere facetten, op kleinere details. Eerst beginnen we de bomen en de dikke bomen van onze zonde om te hakken. Maar als dat weg is, dan vinden we dat het struikgewas. En dan vinden we daar dat de kleine details, de finesses, de humor die niet heilig is. Overal komt het naar voren. En we willen daar... Wat doet de gelovige? Die wendt zich daarvan af. En dit is een enorm contrast met een ongelovige. Een gelovige wendt zich ervan af, een ongelovige niet. Maar mits dat wij ons afwenden als het ware van onze zonde, ons omwentelen, omdraaien, gaan wij ook ergens heen. Dat heet geloof. Wij ontvangen het geloof van de Heer. Wij vertrouwen, als het ware, wij stellen ons vertrouwen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde en voor eeuwig leven. En laten we wel wezen, de term gelovige en geloof wordt nogal uitgebuit. Hè? Is niet meer een term die we makkelijk kunnen gebruiken. Eigenlijk is het een inhoudsloze term geworden. Om te zeggen, ik ben een gelovige. Ja, een moslim is een gelovige, een Jehovah getuige is een gelovige, een katholiek is een gelovige. Het heeft zijn Bijbelse inhoud verloren. Het is een synoniem van religieus zijn, vroomheid in religieuze zaken of godsdienstig. En dat maakt niet uit welke noemer je daar maar onder plakt. Dat is gelovig. Maar in de Bijbel heeft het geloof een object. Johannes 3 vers 16. Sorry, ik pak die eerst even. Als Romeinen erin stond. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Cruciaal, die woorden daar. Hè? In hem gelooft. zal behouden worden. Dit is het grote verschil. Het geloof is dus inderdaad het vertrouwen van ons hart plaatsen in Hem. En ieder die in Hem gelooft, u mag eens naar Romeinen 10, 9 gaan. Als u dat wenst, hè. Heel bekend vers, Romeinen 10 vers 9. Ons geloof heeft inhoud, heeft richting en heeft een object en het komt voort uit ons hart. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft, dat we vanuit ons innerlijk wezen ons vertrouwen plaatsen op de Heer Jezus Christus. Ik zeg dat ook wel eens fysiek door met twee voeten te gaan staan op de Heer Jezus, op die tegel van de verlossing en daar te blijven staan. Dat is geloof in de Heer Jezus. En we zien het ook hier, dat we met uw hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Het zit in ons hart en het heeft te maken met vertrouwen plaatsen op iets, in dit geval Christus, die buiten ons ligt. En dat heeft een ongelovige niet. Een ongelovige die gelooft in iets anders. Die is religieus, die is vroom en we waren dat zo straks aan het zingen. Heer, het zijn niet de offers die ik breng. Die ons rechtvaardigen of die ons geloof inhoud geven. Het is niet het geloof dat wij u moeten dienen. Het is dat wij aan het eind van onszelf gekomen zijn, onze zonde zien. En ons uitroepen, wie kan mij verlossen? En daar is de Heer, Jezus Christus, de enige wie wij geloven voor onze verlossing. En dit maakt een enorme kloof waarin gelovig en ongelovig duidelijk in twee kampen zijn. Wie niet voor mij is, is tegen mij, zei de Heer. Wie niet bijeenbrengt, die verspreidt. Wel, wat hebben we nu? We hebben de uitverkiezing gehad waarin God het onderscheid gemaakt heeft, waar de Heer zijn kinderen ook daadkrachtig roept. Dat is een enorm verschil. Hij geeft nieuw leven in een gelovige. Ik noem ze gelovigen, want dat is van ons perspectief. Hij maakt hun gelovig. Dat is feitelijk wat er gebeurt bij het tot leven komen. Wedergeboorte, geboren uit God. Hij geeft bekering, wenden van zonde af. En we vertrouwen. We stellen ons vertrouwen op Jezus Christus alleen. Maar er is nog iets wat een enorm verschil maakt, is dat God ons rechtvaardigt. Waar we voorheen schuldig stonden voor God, neemt God de schuld weg. De schuld neemt Hij weg. Hij verklaart ons gerechtelijk rechtvaardig. Ik kan hier een trein bijbelversen bijzetten waar je inderdaad, het is, ik moest net even lachen toen wij een lied aan het zingen waren over, het was Top Lady, dat, is een, dat staat eronder, hè, dat is de schrijver van het geheel, het klinkt alsof het een vrouw is, maar het was een grote theoloog uit het verleden. We zongen dus eigenlijk, als onze laatste stonden slaan, dan zullen we voor de Heer komen, dan zullen wij de rechter zien. En dan moest ik even om lachen, toen dacht ik, nee. Want de rechter heeft mij vrij verklaard. Ik zal hem niet meer zien als rechter. Op het moment van onze rechtvaardiging door geloof ging de declaratie in de troonzaal van de hemel. Eens en voor altijd verklaar ik jou, u en mij, die zijn geloof en vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heeft, schuldenvrij. Vrij van schuld en vrij van de gevolgen van de schuld. Dit is, ik ga dus mee naar Romeinen 5 vers 9. Dit heet ook, dit is waar verzoening achter voortkomt. Maar het is een klein onderdeel en ik wil niet alles uitbreiden. Zeker niet in een dienst wat korter zou zijn. En ik zie al dat ik toch al iets langer bezig ben. Mijn verontschuldigingen. We hebben nog één ding hierna. Dit is eigenlijk waar Gods ongenoegen naar ons eindigt. Dit is een gerechtelijke declaratie. Laten we Romeinen 5 vers 9 en 10 even lezen. Ik lees dat weer uit de HSV. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. En dat gerechtvaardigd zijn is inderdaad wat Paulus ook laat zien, dat we door geloof, als we de rest van de Romeinenbrief heen, door geloof gerechtvaardigd worden. Dat God ons rechtvaardig verklaart. Hij schrijft, dat is deel 2 van de rechtvaardiging, Christus zijn gerechtigheid toe aan onze geestelijke bankrekening. Want iedereen schoot tekort voor de heerlijkheid Gods. En wij ontvangen het, gerechtelijk gezien al, in de hemel. Dit verklaart ook dat wij dus inderdaad kunnen zeggen, onze Vader die in de hemelen is. En waarom? Omdat dat het volgende punt is. We worden geadopteerd. En ik hoop ook dat u dat ziet, nog even terug naar gerechtvaardiging. Dit is een enorm contrast met een ongelovige. Die is niet gerechtvaardigd. Die zal God eens als rechter ontmoeten. Die zal recht voor de troon, de witte troon, als hij zich niet bekeert, zal die komen en zal daar staan. En de Heer Jezus zelf zal de straf en het vonnis uitspreken. Dan zien wij het contrast pas, die nu al werkelijkheid en realiteit is, hè? Maar we zijn niet alleen gerechtelijk vrijgesproken, we zijn ook geadopteerd. Wij kunnen met recht zeggen, God is onze Vader. Dat kan een ongelovige niet. Wat u ook op plakaten op de muur ziet hangen. Johannes hoofdstuk 1 vers 12. Is daar zo mooi in. Hier zien we het contrast tussen opgenomen in Gods huisgezin of als wees achtergelaten worden in deze wereld, overgelaten aan je zonde. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Een gelovige is een kind van God, een ongelovige niet. Efeze hoofdstuk 1 vers 5, u mag er ook nog even heen gaan, dan pakken we Galaten ook nog, dat ligt er vlakbij. Zie je, Efeze, dat was ook zo'n hoofdstuk waar we, als ik het juist uit mijn hoofd doe, is de term adoptie, wordt 4 keer in de Bijbel maar genoemd. Maar het is een kolossaal verschil. Zie, het is niet dat wij, als het ware, dat God een gevangenisdeur heeft geopend, dat we vrij verklaard zijn, dat we kunnen gaan waar we willen en we lopen als wees rond in deze wereld. Nee. Hij heeft ons aangenomen, geadopteerd. Hij heeft ons, die zijn kinderen niet waren, tot zijn kinderen gemaakt. Efeze 1 vers 5. Hij heeft ons voorbestemd, staat daar. Proorizo, weten we het nog, dat hij ons van tevoren aan de horizon al geplaatst had om wat te zijn, om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus. Het is een groter contrast, kan ik niet neerleggen. En dit is eigenlijk een omschrijving die ik ook poog te geven met de eerste woorden die Paulus daar in Efeze hoofdstuk 4 vers 20 neerlegt. Waar de NBG zo aan het, ik zou bijna zeggen, aan het worstelen geweest is om het contrast neer te leggen. Maar gij geheel anders. Wij zijn anders. Wij zijn verkozen. We zijn door de Heer geroepen met een innerlijke roep. We zijn levend gemaakt. Wij hebben bekeerd. We hebben ons van onze zonde bekeerd. We zijn in geloof naar de Heer gegaan. We zijn gerechtvaardigd. En we zijn geadopteerd. Galaten hoofdstuk 4, vers 6. Zullen we daarmee eindigen? Nu, staat er zo mooi. Omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten die roept, Abba, Vader. Is dat een roepstem die u kent in uw hart? Ervaart u dat ook? Ik ervaar dat. En dan kijk ik met verdriet naar mijn ongelovige buren en omstanders. En dan zeg ik, Heer, mogen zij ook zo worden. Mogen zij dit grote geschenk ook ontvangen. Want ze staan lichtjaren ver bij mij vandaan. Ze kunnen niet eens bij mij komen. Zo ver staan wij bij elkaar. Ik werk met ze, ik leef met ze, U leeft met ze. Ze wonen zelfs naast u. Maar het contrast is als hemel en hel. Als God en Satan. Als licht en duisternis. Als Gods koninkrijk. En Satans koninkrijk. Zo ver is het contrast. En wat is het dan? Heerlijk om te lezen en te weten dat God zelf dat contrast heeft aangelegd. En de volgende keer gaan we verder met wat het nu in de praktijk van ons leven doet. Zullen we naar de Heer gaan. Vader, een korte, voor ons doen althans een korte preek. Maar nog steeds rijk aan inhoud. Dank u wel. Dat u, Vader, het werk begonnen bent van voor de grondlegging van de wereld, waar u dat onbegrijpelijke gedaan heeft door ons zondaren te verkiezen, dat u ons geroepen heeft, dat u ons een nieuw hart gegeven heeft, Heer. En totaal niks uit onszelf, Heer. Wij hebben niks op tafel te leggen. Er is niks, geen offer dat we kunnen brengen. Er is niks, geen goedheid in ons. Wij staan perplex over uw genade. Maar Heer, u heeft het contrast aangelegd. U heeft ons bekering gegeven. U heeft geloof in ons hart gelegd. U heeft ons gerechtvaardigd. U heeft ons geadopteerd, Heer. Dank u wel. En mogen we dan ook inderdaad die woorden die hierop volgen, Heer, mag gij geheel anders. Mag dat ook inderdaad zichtbaar worden in ons leven. Dat wat u in ons begonnen bent, van voor de grondlegging van de wereld, Heer. Dat dat verschil ook duidelijk zichtbaar mag worden. Naar de mensen om ons heen. Heer, dank u wel voor deze tijd. In Jezus' naam. Amen.